Goedenavond, gemeenteleden, gasten en allen die thuis de dienst beluisteren. U bent alle van harte welkom in deze dienst waarin dominee J.A. van den Berg uit Deden zal voorgaan. Volgende week komt dominee Van Dis uit Nieuwegein voor te gaan. De collecte is bestemd voor het kerkenwerk in Tjuchem. Onze organist is Zacharias Wieringa. Aanvangslied is Psalm 135, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende dienst.
Zijn wij nu stil voor God? Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Gaan we nu samen zingen Psalm 61 en daarvan vers 1, 2 en 3. Psalm 61, 1, 2 en 3. in gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, doen we nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik weet niet of het hier de gewoonte is, maar het is wel een goede gewoonte om te gaan staan, voor zover mogelijk. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zingen wij nu Psalm 62, vers 1 en 4. Zullen wij samen aan God vragen om zijn zegen? Ik zal u voorgaan in gebed. Heere onze trouwe en goede God. Na een stralende zondag zijn we hier vanavond samengekomen in een huis van u. Gesticht tot eer van uw grote naam. Wij loven en prijzen u, want u bent goed. Niemand is er zo goed als u, liefdevol, onkreukbaar, heilig, almachtig, genadig, in volmaaktheid. En wij danken u dat u ons vanavond hier gebracht hebt. Wij danken u dat u omziet naar ons. U kent ons zoals we hier zijn. U kent onze hoop, onze verwachting, onze blijdschap. U kent onze tranen, onze verdriet, onze reddeloosheid. U weet, u weet wat wij vanavond nodig hebben. En wij vragen u of u vanavond in ons midden komt en ons aanraakt, ons geneest, ons hart heelt, onze zonden vergeeft, ons geloof vernieuwt. Jezus Christus, het gaat vanavond heel in het bijzonder over u. Zend dan van uw Heilige Geest om uw naam te verheerlijken in ons hart, in ons leven. Heilige Geest, komt u hier en maakt u het geschreven woord, de profetie, een levende stem. En spoort u ons aan in het luisteren en spoort u ook mij aan in het spreken. En zegen ons in het zingen en maakt u het zo vanavond goed. Helemaal vervuld met uzelf. Er zijn vanavond ook mensen die hier niet konden komen, gemeenteleden. Moeten als ze vanavond meeluisteren, geef hen dan ook uw zegen en spreek hen aan. Heer, wij vragen u zo, gebruikt u de kerkdienst van vanavond om uw rijk uit te breiden en het rijk van Satan te breken. Uit genade. Amen. In Onder de Dam heb ik een serie, eigenlijk naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus. Ik exegetiseer die niet helemaal, zeg maar, dat ik het stapje voor stapje volg, maar het valt nu qua volgorde heel goed samen met deze fase in het komende jaar. We zijn aangeland bij het woordje geleden. Het staat eigenlijk in de apostolische geloofsbeleid, dus dat het specifiek gaat onder over het lijden onder Pontius Pilatus. Maar dat lijden is breder. En vanavond gaan we ook wat breder in op dat lijden. Om ons als het ware voor ogen te krijgen. In ons hart scherp te krijgen voor het eerst of opnieuw. Hoe zwaar Christus heeft geleden voor ons. En ja, er is natuurlijk die prachtige profetie uit Jesaja 53. Prachtig, ontroerend, maar ook wel onthutsend. Dat is Jesaja 53 en het gaat er over de knecht van de Heer. Dat heeft verschillende ladingen, maar je ziet daar ook wel heel erg sterk in de figuur van Christus, de knecht van de Heer. Ik lees Jesaja 53 samen met u. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een loop schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit door de grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad. Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij de misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen. om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtige delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het op voor zondaars. Onder andere op grond hiervan zegt hij de Bergen Catechismus in zondag 15... Wat bedoel je met het woord geleden? Jezus Christus heeft met zijn lichaam en ziel de toorn van God gedragen over de zonde van alle mensen. Dit deed hij tijdens zijn hele leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven. En dit lijden, dat was het ene offer dat verzoening brengt. Hiermee heeft hij ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel verlost en Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven voor ons verdiend. Straks in de preek, dan heb ik steeds drie stappen. En u ziet die uitgeschreven, zodat u dat gemakkelijk kunt volgen. En ik goed eindig met een soort uitleg van het een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Vooraf zingen wij lied 562. Lied 562. Straks in antwoord op de preek zingen lied 558 en daarvoor vers 1, 4, 5 en 8. 558, vers 1, 4, 5 en 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Leven is lijden. Dat klinkt wel vrij somber als ik dat zo zeg. Leven is lijden. Natuurlijk is leven niet alleen maar lijden. Er is ook veel moois. Veel goeds als het weer lente is en alles loopt uit en je voelt het zonlicht op je huid. Dan zit daar veel vrolijkheid in. Daar zit er veel goeds in. Iets wat je ziel en je hart ook weer opwekt. Maar het blijft wel waar dat er eigenlijk leven helemaal zonder lijden nergens te vinden is. Geluk is vaak verweven met lijden. Ik zal even wachten. Het is u allemaal gegund. Het is heel christelijk, ja. Als iemand heeft, dat een ander ook krijgt. Ik stond net uit te leggen dat, zeg maar, leven lijden is. En je ziet het zelfs als er iets van geluk is. Als er een kindje op aarde komt, is dat iets heel gelukkigs. Maar het gaat wel samen met lijden. Het doet ook zeer. En het hebben van een kind is mooi, maar er zit ook altijd wel iets in van een struggle, van verdriet, van ingewikkelde situaties. Als je een huwelijk mag hebben, heeft dat in principe iets moois. Maar het is ook hard, zeg maar, werken. En soms ook knokken. Het is ook een beetje ingewikkeld. Rijk zijn. Je ziet vaak dat mensen die heel rijk zijn, dan ook niet meer weten wat ze met hun geld aan moeten. Of vreselijk de kramp hebben dat ze het kwijtraken en dan de stress hebben. Dus rijk zijn, dat is een vorm van geluk, maar er zit ook iets in van lijden. Of er zit wroeging in. Hoe kwam je eigenlijk aan dat geld? Dus je voelt je schuldig in de richting van arme mensen. En als je, zeg maar, jong bent, is dat mooi, maar er zit soms ook, dan hoor je onder jongeren een enorm gevoel van leegte en zinloosheid. En dan hebben we nog niet eens rondgelopen in de ziekenhuizen. Op de nare afdelingen. Of in de psychiatrische kliniek. Dan voel je hoe leven helemaal kan omslaan in lijden. Dat het echt zwaar is. Hoe dan ook, lijden zit vastgekoekt aan ons leven. En veel van onze energie stoppen we erin om op een goede manier om te gaan met onze vatbaarheid voor lijden. Daar stoppen we veel geld in. Het grootste gedeelte van ons geld als land gaat naar de gezondheidszorg. Dat is heel, heel veel. En dat is ook een reden voor zorg, want het wordt alleen maar meer en meer en meer en meer. En wij zijn ook steeds ergens een beetje druk of angstig voor onze sterfelijkheid. Daar zit veel, je ziet rondom het vraagstuk van het, zeg maar, lijden dat er veel omheen gefilosofeerd wordt. Om eraan te ontkomen of om er geen last van te hebben of om er mee om te gaan als je het treft. En eigenlijk hebben hierom ook alle godsdiensten wel iets te maken met lijden. En geven daar een antwoord op. Sommige religies zeggen lijden is gewoon onvermijdelijk. Maar als je je onthecht, dan zul je er wel mee leren om te gaan. Of lijden is loutering en straf. Dat zie je vooral ook in het hindoeïsme. En dat zegt islam eigenlijk ook wel een beetje, dat het lijden is dat wij op de proef gesteld worden om te zien of we trouw blijven aan God. En daar zitten ook wel goede elementen in. He, dat is niet alleen maar onzin. Daar zit ook wel iets in van, wat ook wel klopt en ons zou kunnen helpen. Maar in al zulke soort antwoorden blijft God zelf buiten schot. God zelf lijdt eigenlijk niet. In geen enkele religie, in haast geen enkele religie, lijdt God. En wij zeggen, iedere zondagavond, die geleden heeft. En dan gaat het over Jezus. Maar Jezus, dat staat even ervoor, is de Zoon van God. Jezus is de mens geworden, Zoon van God, die zelfs mens geworden is, om te kunnen lijden. En hij ging al lijden alleen al door mens te zijn. God heeft ervoor gekozen om in zijn Zoon, in ons leven, dat lijden is, te delen. Om daar onderdeel van te zijn. Het woord is vlees geworden, Gods Zoon is schepsel geworden, om dat leven, dat lijden, te kunnen ervaren. Niet vanwege het feit dat God schuld heeft aan het lijden. En hierom ons lot ook op zijn schouders heeft willen nemen. Hij heeft het kwaad niet geschapen. Hij heeft de wereld goed gemaakt en een explosie van vreugde en creativiteit. Al die kleuren uitgestrooid, al die geuren, die sterrenpracht. Het leven dat ontluikt, de vrolijkheid, het licht in onze ogen, de levensadem in onze neus. Dat heeft God allemaal aan ons geschonken, zonder fouten. Daar zit een prachtig concept achter. God heeft dat zo gemaakt. Er zat geen fout in. Lijden is er vanwege het feit dat de schepping ontwricht is. En dat heeft God niet gedaan, dat hebben wij gedaan. Als mensheid. En daardoor is er lijden. Wij draaiden ons van de bron van het leven af. En we namen de schepping daarin mee. God had ons aangesteld als rentmeester van de schepping. En hierdoor is de schepping zelf ook ontwricht. En toch kiest God ervoor om in zijn Zoon te delen in ons leven, in ziekte, zonde, rampen, in alle narigheid. Hoe dat leven ook is ontwricht, God wordt daar onderdeel van. Hij blijft niet op een afstand van onze rotzooi staan. Hij komt daarin. Hij neemt dat op zich. Wij hebben God diep geraakt. Zijn prachtige schepping hebben wij kapot gemaakt. Echt stuk. Wij zijn zo hoogmoedig geweest dat wij God geprobeerd hebben naar ons niveau te trekken. Of dat wij onszelf omhoog hebben proberen te trekken naar God. Dat maakt ons schuldig en dat is al genoeg reden om ons in ons lijden te laten. He, dat hebben we gewoon zelf veroorzaakt. Of je kunt zeggen, dat zou ook een rechtvaardige straf zijn. God laat ons daar niet in zitten. Hij komt echt in ons leven. Hij neemt ook aan onze schuld en aan onze zondigheid, daaraan neemt hij deel. Zoveel zit er achter dat ene zinnetje die geleden heeft. Om Jezus te eren in zijn liefde voor ons, in zijn zelfopoffering, is het goed om ons te realiseren hoe intens, allesomvattend en grondeloos diep het lijden van Christus is geweest. En in de eerste plaats is dat zijn lijden geweest is naar lichaam en naar ziel. Eerste reflex als het over lijden gaat, dat is denk ik dat het iets heeft te maken met ons lichaam. En zo gold het ook voor Jezus. Hij heeft lichamelijk geleden, inderdaad onder Pontius Pilatus, maar dat begon eigenlijk al eerder. Hij, de hoge Zoon van God, zonder leed of lijden, is lichaam geworden, is mens geworden, moet je zeggen. En aan alles wat ons, zeg maar, mens zijn is, zit iets in van dat het, zeg maar, zeer doet. Dat heb ik zojuist geschetst. En dat heeft hij ook gehad. Hij heeft dat fysieke lijden ook intensief gedragen. Het is hem misschien ook wel intensief opgedragen. Gods geest heeft hem de woestijn ingestuurd om 40 dagen te vasten. om honger te hebben. Om zo ook het lijden te voelen en te ervaren. Hij heeft honger gehad. Hij is ook vermoeid geweest in zijn leven. Hij heeft last gehad van dorst. En zeker ook aan het einde van zijn leven heeft hij geleden. Hij is gegezeld. Als je gezeling je voor de geest haalt, dat je met zweet, met verschillende uiteinden, met weerhaakjes op je rug geslagen wordt. Je krijgt zo'n kroon met allemaal stekels op je hoofd geslagen. Je krijgt vuistslagen in je gezicht. Vervolgens, dan sleep je mee naar Golgotha. Dan word je op je rug op zo'n dwarshout gelegd. En dan slaan ze spijkers dwars door je handen. Dat is lijden. Dat doet gruwelijk zeer. En hij leed ook in zijn ziel. Er staat nergens over Jezus dat hij heeft gelachen. Er staat wel dat hij vreugde heeft gehad, hoor. Maar er staat nergens letterlijk dat Jezus lachte. En zie, zeg maar, Jezus lachte, dat lees je nergens. Maar je leest wel over huilen. Of Jezus weende. En je hoort ook over zuchten. En je hoort over boos zijn. En je hoort over ontzetting. En je hoort over intens verdrietig. En je hoort over angstig. Allemaal negatieve zaken die spelen in de ziel en iets te maken hebben met lijden. Hij heeft gehuild om het sterven van zijn vriend Lazarus. Hij huilde om de macht van de dood. En om het verdriet van zijn vrienden. Hij zag aan het kruis hoe zijn moeder leed. Hij zag het verdriet in haar ogen. En daarin leed hij mee en hij hielp haar. Hij heeft geleden onder afwijzing en onbegrip. Met heel zijn hart heeft hij gezocht naar zijn eigen volk. Hij heeft het zo omhelst, zo lief gehad. Ze hebben hem afgestoten. En hij heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Jullie die de profeten doden en stenigen, degene die tot u gezonden zijn. Ik heb jullie willen verzamelen als een hen haar kuikens. Hij huilde om Jeruzalem. Hij stond ook onder zware psychische druk om het volk zijn zin te geven. Zij zagen het wel zitten in hem eerst. Hij gaf gratis brood. Hij genas mensen. Hij had een milde goedheid over zich heen. Als zo een nou koning zou zijn. En ze hadden de hoop dat hij dat zou zijn. En dat het land weer vrij zou worden. En de mensen stuwden hem in die richting. En hij moest zich daaraan zien te onttrekken. Dat gaf ook stress en ingewikkelde situaties. En hij had 12 vrienden. Eentje, die heeft hem verkocht. Kreeg een handje vol zilverstukken voor. Een ander, die heeft gezworen dat hij hem niet kende. Mensen, ik weet niet wie die man is. Petrus zei dat, hè? Zo'n vooraanstaande vriend. Stel je voor dat je zo'n vriend hebt. Ik weet het echt niet, zei hij. Ik ken die man niet. En de rest is gevlucht. Dat doet zeer. Hij heeft ook de nacht van de ziel meegemaakt. Hij voelde dat aankomen in Gethsemane. Die heeft hij als een worm op de grond gekropen. Uit angst. Voor die zwarte nacht. Voor het onheil. En aan het kruis heeft hij het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De misselijkheid voor de macht van de dood die alles stuk maakt. Hij heeft dat geleden. In zijn ziel. de angst voor de hel gevoeld. Zo intens is zijn lijden geweest. En hij heeft ook geleden met de ander. Het heeft ook iets allesomvattends. Alle leed heeft hij gevoeld en meegeleden. Je hebt mensen die hebben een heel gevoelige aard, ziel. Dus ze voelen alles aan. De stemmingen van anderen. En ze zien het als iemand het zwaar heeft. Ze voelen dat gewoon aan. En zulke mensen zijn goud waard. Jezus helpt een hele pure ziel. En die had ook niet de focus op zichzelf. Hij zag het. Hij zag hoe iemand kon lijden. En dat sloeg ook bij hem in zijn hart, in zijn ziel. En hij droeg dat met zich mee. De tranen van een moeder. Het geroep van een blinde. 38 jaar lang verlamd zijn. Jezus die zag dat en die voelde dat mee. En zo heeft hij het allemaal gezien en in zich opgenomen. Het is niet alleen zijn eigen lijden geweest. Hij zag het lijden van anderen. En dat gaat nog een stapje verder en zeg maar, nou ja, het is een goede uitspraak om te zeggen dat een mens niet al het leed van iedereen, van heel de zeg maar, wereld op zijn schouders kan nemen. Jezus heeft dat eigenlijk wel gedaan. Jezus is niet alleen mens geweest die leed zoals alle andere mensen lijden, zelfs niet alleen een mens die geraakt wordt door het lijden van anderen en met hen meelijden. Je moet eigenlijk zeggen, hij is de zieke, de gewonde, de gemartelde man of mens zeg maar geweest. Zoals Adam de deur heeft opengezet naar alle leed en ellende, heeft hij het hele ziek zijn, het hele gewond zijn van de mensheid op zijn schouders genomen om dat te gaan dragen. Hieraan raakt Jesaja 53 en je ziet dat ergens als zeg maar, Jezus een zieke aanraakt en die ziekte op zich neemt. Vooral als het gaat over meelaatsheid en het onreine, dat je daardoor uitgestoten raakt van de mensheid. Dat geldt trouwens nog steeds voor zieken die te houden. Mensen graag ook een beetje afstand van. Jezus neemt dat allemaal op zich. Hij raakt mensen aan. Heel de gebrokenheid van het lichaam, het stoffelijke. En je kunt uiteindelijk zeggen, denk ik, van heel de schepping. Hè, want hij is schepsel geworden. Draagt hij als een tweede Adam naar het kruis. En zo ook. Heel het gewicht van het verdriet van de totale mensheid. Heel het gewicht van ieders psychisch lijden. Van ieders vernedering, afwijzing, onmacht. Van ieders verdriet. Van het kleine kindje dat huilt tot aan de oma. Met haar verdriet. Van ieders angst voor falen, voor ziekte, voor de macht van de dood, de nacht van de ziel, van heel de mensheid, heeft hij op zich genomen. Zo allesomvattend is zijn lijden. En het heeft ook iets grondeloos. Hij heeft ook geleden in relatie tot zijn vader. Hij die intens in de zuiverheid van de hemel heeft geleefd, is afgedaald in de bedompte, nare atmosfeer van de Godverlatenheid. De geestelijke luchtvervuiling die hem de adem afsneed. En door die stap te zetten, leed hij aan hetgeen dat de Vader steeds op aarde hier wordt aangedaan. Hij kwam namens zijn vader, Hij zag de argwaan tegen zijn vader, de onwil, de liefdeloosheid, het onteren van Gods goede schepping. En dat raakte hem zeer. Zo leed hij als het ware aan de vader, aan zijn relatie met de vader, aan hoe de vader is. Hij zag hoezeer het hem raakte. En omdat hij de zuivere was en dat weerzin opwekte in de mensheid, hebben ze hem ook uitgestoten. Hij leed omdat hij namens de vader hier kwam. De grondige afkeer tegen God kwam op hem neer. Hij had er vanaf kunnen komen, hij had gewoon hen hun zin kunnen geven, maar hij bleef trouw aan de vader en zo leed hij aan de vader, aan zijn eenheid met zijn vader. Maar er zit ook nog een andere lading aan. Hij is niet alleen namens de vader hier op aarde en is hierdoor uitgestoten, hij is ook namens de mensheid op aarde richting zijn vader. En vader haat de zonde. En dan ontstaat er een hele aparte spanning op die relatie van vader en zoon. En je ziet dat in Gethsemane samenkomen, dat de zoon vraagt of, te zeggen, of het anders zou kunnen. Hij voegt zich wel, maar je voelt dat er een intense spanning komt op die relatie tussen vader en zoon. En de zoon lijdt aan de wil van de vader. Heel de schuld van de mensheid lag op hem en daardoor kwam de toorn van de vader op hem. Eigenlijk al zijn leven lang. Nou, zeker aan het einde van zijn leven, toen hij aan het kruis hing. Zoveel lading zit er in dat zinnetje die geleden heeft. Het is niet zonder reden. Het lijden van, zegt Jezus, is ook heil. In de eerste plaats, en dat onderstreept de catechismus ook enorm, is het verzoening. Omdat hij zo heeft geleden tot de dood toe, tot in de afgrond van de Godverlatenheid, heeft hij verzoening voor ons bewerkstelligd. Hij heeft de straf gedragen, hij heeft de prijs betaald, hij heeft het herstel in gang gebracht. En voor de Vader is het zo genoeg. Het is volbracht. Lijden is niet langer een straf als je in Christus gelooft. Het is ook hel omdat hij ons dan te hulp kan komen in ons lijden omdat hij geleden heeft. Als iemand hetzelfde heeft meegemaakt als ons, dan kan zo iemand je echt helpen. Als iemand er eenmaal over gelezen heeft, dan helpt het soms een beetje. Maar je voelt al gauw aan, ja, dat heb je geleerd en het is niet fout bedoeld, maar het is niet echt. Als iemand hetzelfde heeft meegemaakt, dan heeft diegene recht van spreken en die raakt vaak ook de goede snaar. Nou, Jezus is hier komen lijden om ons te kunnen helpen in ons lijden. Zo staat het in Hebreeën 2. De Vader heeft zijn Zoon mens laten worden, heeft hem laten lijden om hem een volmaakte hoge priester voor ons te maken, die kan meelijden met ons in onze zwakheden. Dus zoveel heeft Christus, Christus heeft ook alles op zich genomen om ons helemaal in alles te kunnen helpen. Dus ook in ons lijden. Hij begrijpt het, hij kan je raad geven, hij kan je innerlijke kracht schenken als je wordt verraden, als je onder druk staat van de meningen van mensen, als je lijdt aan het feit dat je de wil van de Vader niet zomaar kunt gehoorzamen. In de zin van ethisch in je handelen niet, maar ook als je de wil van de Vader in je leven eigenlijk niet kunt hebben. Als er een scheur getrokken wordt van verdriet. Als je een ernstige ziekte krijgt en je denkt, maar dit kan niet, God, dit is, Jezus begrijpt dat. En dan is dat ook niet gelijk ongeloof, maar Het is een worsteling die Jezus ook heeft doorgemaakt. En als hij dan naast je gaat staan, dan kom je er wel uiteindelijk doorheen. Hiervoor is hij op aarde gekomen om te lijden, om ons te helpen. En het is uiteindelijk bevrijding. Het is niet alleen om ons door het onvermijdelijk heen te helpen. Hij is niet mens geworden om de mensheid als het ware met raad en daad terzijde te staan. Hij is gekomen om ons er echt van te bevrijden. En dat is nog meer, of nog rijker, dan alleen verzoening. Verzoening is dat het goed gemaakt is en dat er geen schuld op je rust. En dat is ook een vorm van, zeg maar, dat je vrij bent, maar er zitten nog meer laagjes in. En vooral het avondmaalsformulier, of tenminste ik vind dat het dat in het avondmaalsformulier heel prachtig staat. Het is ook het, echt zo'n heel prachtig gedeelte van het avondmaalsformulier. En ik heb dat voor u, zeg maar, uitgedraaid, of tenminste afgedrukt, en ik zal dat zo eventjes langslopen. Daar staat, hij werd gebonden, dat is dus lijden als je vastgebonden wordt, opdat hij ons zou ontbinden. Breng eens in je gedachten alles wat jou eigenlijk vastbindt. Dat zijn soms meningen van mensen. Het is soms een verkeerd gedrag. En dat is ook iets, een verslavende gewoonte. Je opvoeding. Soms dan stempelt die je zo dat je er eigenlijk bijna onder knakt. Vroeger altijd getreid dat zijn, dat er enorme kras zit in je ziel. Zo zijn er zoveel dingen die ons vastbinden. Hij is gebonden om ons los te maken. En als Jezus in je leven is, dan trekt hij al strikjes los. En dan voel je, dan adem je al iets van de vrijheid in. Hij heeft daarna onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Schaamte. Ieder mens kent schaamte. Dat doen we sinds Adam. Voor elkaar en voor God. Dat heeft te maken met dat je je onschuld kwijtgeraakt bent, maar ook omdat mensen ook goed zijn in het vernederen van elkaar. Jezus is door alle grenzen van schaamte heen gebroken. Hij is door alle bodems heen gezakt. Als je als Jood aan een kruis kwam te hangen, dan had je geen plek meer. En ze hadden hem eerst wel in zijn gezicht gespuugd, ze hadden hem uitgelachen en vervolgens dus naakt opgehangen. Hoe erg kun je je dan schamen? Zodat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij voelt het dus met ons mee als we ons schamen, maar uiteindelijk zal hij ons bevrijden van alle schaamte. En dat heeft ermee te maken dat hij al die schaamte, die ontluistering heeft meegenomen en als een verheerlijk mens is opgestaan om ons zijn glorie te geven. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, omdat hij de schuldbrief van onze zonde eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Ons lijden is eigen schuld. Hij heeft die schuld gedragen, heb ik juist al gezegd, zodat de vloek die ons laat lijden ook uiteindelijk van ons afgenomen zal zijn in de eeuwigheid. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angsten hel, toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen nooit meer door hem verlaten zouden worden. Eenzaamheid. Dat is een van de grootste kwalen van onze eeuw. Ongeveer de helft van de samenleving voelt zich eenzaam. In grote mate of in een wat kleinere. Wij mensen hebben onszelf geïsoleerd en hebben de neiging om onszelf steeds meer te isoleren van God, maar ook van elkaar. En iemand zei wel eens dat de hel is de uiteindelijke eenzaamheid. Dat je helemaal uitgeleverd bent aan jezelf. En dat er geen mens meer is die zich om jou bekommert. En ook geen God. Zonder Gods liefde zijn is de uiteindelijke eenzaamheid. Daar is Hij geweest om ons thuis te brengen. En zijn eenzaamheid en de genezende kracht daarvan, die zit er ook in dat Hij zijn Heilige Geest schenkt om in ons te zijn. En ook dat Hij mensen samenbrengt in een gemeenschap. Hij maakt een lichaam. En daarom is er een gemeenschap die omziet naar elkaar. Ten slotte heeft Hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen Hij zei: het is volbracht. Amen. Samen God dankzeggen en onze voorbeden doen. Ik zal u voorgaan in gebed. Kyrie eleison. Heer, heb medelijden met ons. Zo roepen wij, zo riepen wij tot u vanwege uw lijden. Jezus Christus, wij danken u voor de weg die u gegaan bent. Dat u al ons leed, al ons lijden op zich hebt geladen. Dat u ons bevrijd hebt van de straf, van de schuld. Maar ook zo goed weet hoe ons leven in elkaar steekt. Het lijden daarvan. De aanvechting en de vertwijfeling. En zo brengen wij elkaar vanavond voor uw troon. Jezus, heb medelijden met mensen die ziek zijn. Soms chronisch, soms acuut. Jezus Christus, heb medelijden met mensen in eenzaamheid. In verdriet. Jezus Christus ontfermt zich over mensen die leven in een uitzichtloos, schijnbaar uitzichtloze eenzaamheid en zinloosheid en leegte. Mensen die de zin van het leven niet meer zien. Jezus ontfermt zich over mensen die een grote schuld hebben in hun leven. Vanwege het feit dat ze hebben gezondigd. En die een grote schaamte kennen. Heer, zo zijn er zoveel lijdenden op aarde. In allerlei vormen en maten. En wij, zij hebben u nodig. Jezus ontfermt u zich. En wij vragen u of wij iets van uw mededogen zullen mogen uitdragen in een wereld vol leed en ellende. En wij vragen u dan ook of u ons uw handen wilt maken en uw ogen en uw hart voor de mensen hier in Tjuggen. Heer, u kent ook deze plaats, u kent alle inwoners, en wij vragen u of de gemeenschap hier rondom het evangelie werkelijk helend, heilbrengend hier mag zijn. En trekt u ook mensen hierheen. Zo vragen we dat ook voor de mensen in Steendam en in Siddeburen. Heer, breid ze ook hier uw rijk uit. En breek het rijk van Satan, de grote aanjager van al het lijden. Zegt u de kerkraad, geef haar de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Zegt u Gerkel op het Hof, steunt u hem met uw kracht en inspiratie. En laat hem hen een bron van zegen zijn. Heer, wij leggen vanavond ook aan u voor het lijden op zoveel plaatsen op deze aarde vol oorlogen, geweld en onrecht. Heer onze God, ontfermt u zich. En laat het u niet uit de hand lopen. Soms huiveren wij ook op een afstand. Hoe gaat dit aflopen? En zijn het ook niet de voetstappen van uw komst? Of roept het niet om uw komst? En zo vragen wij vanavond ook, Maranatha, Jezus Christus, kom haastig en richt uw rijk van vrede op. Herstelt u uw prachtige schepping. Herstelt u al de mensen die zijn gestorven. Geef nieuw leven, een verheerlijk lichaam en geef dat ook aan ons. Heer, laat zo uw rijk komen in heerlijkheid. Hoort u ons aan als we in een ogenblik van stilte onze eigen vragen en gedachten voor u neerleggen. In de naam van Jezus, uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven als ik het goed heb. En aansluitend zingen wij ons toplied, lied 575, 1, 2 en 4. 575, 1, 2 en 4 naar de collecte. Ga nu heen in vrede met u dragend Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.